Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goedemorgen, Olaf. Olaf krijgt altijd een speciale groet van mij. Ja, maar meestal antwoordt hij iets harder, hè? Ja. Goedemorgen, Olaf.
Goedemorgen.
Ja, dat is goed. Ja. Ja, om te beginnen vind ik ook nooit zo makkelijk. Maar ik zal toch maar beginnen met het paasfeest wat we net gehad hebben. En wat eigenlijk zoiets is wat... In Rusland is het belangrijkste feest. In de Russische kerk. Rielke schrijft daarover dat hij nooit een indrukwekkender religieuze getuigenis gezien heeft dan het Russische paasfeest. U zult het waarschijnlijk... Weet je, sommigen van u hebben het misschien wel gezien. Ik heb het heel veel meegemaakt vanaf mijn 18e jaar al in Nijmegen in een Russische kerk. En daarna ook als acolyet en ook in Rusland. Het is, het is echt een feest van opstanding. En niet alleen van die ene figuur 2000 jaar geleden. Maar in de teksten staat dat ook. Het is een opstanding van heel de kosmos. Van heel het universum. Ja. En er is ook een hymne aan Maria als de kosmische moeder, zeg maar. Dat staat erbij over. Over u verheugt zich de hele schepping, want hierdoor gebeurt het wonder van de opstanding van heel het universum. Zo, dat is, en dat is precies iets, en ik praat er ook over omdat het paasfeest eigenlijk zo weinig betekent. Het is iets van chocola. Toch tegenwoordig. Vrolijk vooral. En paashazen en al dat soort dingen. Maar ik herinner toch uit mijn jeugd dat het was anders. Ook in de Latijnse kerk met een hymne. En er werd, ik weet niet of sommigen van u dat weten. Ik weet ook niet meer hoe die hymne begint. Marian Verbaken, jij weet het waarschijnlijk wel. En daar komt onder andere de prachtige uitdrukking in voor. O Felix Culpa. Ja? O gelukkige schuld. Dat is zo tegenstrijdig. O, dat gaat om de ergste schuld die er ooit in het mensdom bestaan heeft. Dat is wat dan in de christelijke traditie het paradijsverhaal is. De verdrijving uit het paradijs. Het niet meer ongeschonden, onbevangen zijn. Als een kind. Maar het is precies de tekst uit Genesis. Waar zowel Hisamatsu als Masao Abe... en Daisa Suzuki ook over praten als een mythologisch ingekleed verhaal over val en opstanding. En het grootste, er wordt ook gezegd, oh Felix Culpa, want de grootste mislukking verkeert in een nog groter wonder. En dat kun je niet helemaal uitleggen, misschien kun je er soms met je gevoel bij als je iets in je leven meemaakt wat daar dichtbij komt. Bijvoorbeeld als je ooit ontdekt... Nou, ik praat dan ook over mezelf. Hoe je op een bepaald punt in je leven of in een bepaalde handeling zo volkomen fout bent. Hè, en zelfs weten ze wel eens niet per ongeluk. En dat iemand zegt, het geeft niet. Het is alweer goed. Hè, het is voorgoed vergeving. Kierkegaard zegt, het grootste wonder is vergeving. Niet de deugd. De deugd, het is, nou, goed gedaan. Goed gedaan. Maar vergeving, dat is iets van... Uiteindelijk, het hindert niet, het wordt omsloten. En dat ligt besloten in die paashymne, O Felix Culpa. O gelukkige schuld. Maar ik noem het ook, omdat Masao Abe, ook Hisamatsu, maar vooral Masao Abe, heeft dit, door zijn ontmoeting met het christendom, met de dialoog, heeft hij dat tot middelpunt gemaakt van zijn nieuwe visie over het boeddhisme. En dus hij heeft ook gezegd, ik heb zoveel te danken aan de ontmoeting met de taal, de stamelende taal van een andere religieuze traditie, bijvoorbeeld ook de Joodse, daar spreekt hij ook over, maar ook de christelijke, over dood en opstanding. Dat is, het is iets wat menselijkerwijs zo onmogelijk lijkt, dat er uit de diepste dood, ook de dood van het hart, de dood van de ziel, opstanding mogelijk is. De Russische auteur die mij zo dierbaar is, Shestov, die formuleert het precies naar aanleiding... Hij was Joods. Hij is altijd Joods gebleven. Maar hij kende het christendom, hij kende het hindoeïsme, hij kende het boeddhisme, schreef over al die dingen positief. Maar hij zegt ergens, zelfs als wij ons wetens en willens geestelijk en lichamelijk zouden vernietigen, hè, God kan ons totaal opnieuw scheppen. Zo oneindig groot. En dat is iets waar we niet bij kunnen. Het is alleen iets waarvan ik moet zeggen dat ik dat ook maar in mijn leven heb mogen ontdekken dat dat werkelijkheid is. Ik heb Shastra van vroeg gelezen, maar dat waren mooie woorden en het troostte een beetje. Maar misschien heeft dat ook een heel leven nodig om te ontdekken hoe waar dat is. Voor mij blijft het een van de meest wonderlijke uitdrukkingen. Dat wij opnieuw geschapen worden. Maar dat is hetzelfde als dat uit de diepste dood de grootste opstanding mogelijk is. Of in de woorden van Hisamatsu, grote dood, groot ontwaken. Hij zegt zelfs over onze mensen, kleine twijfel, kleine dood, klein ontwaken. Grote dood, grote vertwijfeling en dat je echt niks meer weet. Daaruit het grootste, wakker worden. Laat ik zeggen, dat is een boeddhistisch woord, dat het weer stroomt. Dat er weer grenzeloos verlangen is en grenzeloos vertrouwen in dat verlangen. Maar over verlangen zal ik, omdat ik dat iemand beloofd heb, later nog wel iets zeggen. Ja. Maar Masao Abe heeft daar een boek over geschreven. En dat heet Kenotic God, Kenotic Christ. Dat is een uitdrukking die deze belangrijkste woordvoerder van het boeddhisme uit onze tijd ook gebruikt. En die ontleent aan Paulus. Dat weet u misschien, dat ergens staat bij Paulus aan de brief aan de Romeinen, denk ik. Zo, klopt dat? Ja.
Filippenzen.
Ja. Wat hè?
Filippenzen. De brief aan de Filippenzen. Hoofdstuk 2.
Ja, dat heb ik al zo vaak verteld, maar op het ogenblik ben ik het kwijt en ik weet niet waarom. Maar er is ook iets met de Romeinenbrief. En zo kan ik me overal uitpraten. Maar het is de Filippenzen, je hebt helemaal gelijk. Zozeer heeft God de wereld lief gehad dat hij zijn één geboren zoon mens liet worden en liet lijden en sterven opdat velen met hem verlost worden. En dan zegt Masao Abe, en ik was daarbij dat hij dat de eerste keer zei in Brussel op een lezing, en wat hij later uitwerkte in dat boek, Kenotic, dat heet in een theologische kern dat ontledigen van God, niks worden. Helemaal leeg en niets. Masao Abe zegt, maar voor de bodhisattva, noem het maar iets voor de diepste grond van het boeddhisme, en tussen haakjes, daar is een sutra waar Daisho Suzuki ook over spreekt, die belangrijke andere grote vertegenwoordiger van onze tijd over de zet, dat hij zegt, het grootste mysterie van het boeddhisme, van elke religie, is niet de Boeddha. Niet de Boeddha, maar de bodhisattva. Dat is nog groter. En dat is, laat ik zeggen, zoals het mooie verhaal van Kuan Yin zegt, op de drempel van de grenzeloze bevrijding, van de nirvana, noem het maar wat, van dat alles open gaat, dat alles thuiskomen is, niet naar binnen willen gaan alleen. Zolang niet alles en iedereen zonder uitzondering, alles. Zoals wij in één tekst ook citeren, zelfs het kleinste grasje en plantje, alles. Alles zonder uitzondering, daaraan deel hebben. Ik heb een keer verteld, ik moet daarbij zeggen, alsjeblieft, lach daar niet om. Daar is wel eens een keer toen ik dat in de lezing vertel over gelachen, maar voor mij was dat niet zo. Toen ik in mijn jeugd hoorde over dat er ergens in de evangelie staat van het was beter dat die mens niet geboren was van Judas, heb ik dat zo onrechtvaardig gevonden dat ik bij wijze van spreken tegen het evangelie en alles in alleen dacht, er moeten ook mensen zijn die trouw aan hem blijven. Al is dat een sprong in het donker, onvoorwaardelijk, dat allereerst. En ik denk dat dat waar is. En ik denk dat dat bedoeld is als Masao Abe zegt, alles en iedereen zonder uitzondering. En dat hij dat noemt met het woord kenosis. Hij zegt ook, heel de godheid, wat dat ook is, heel de Boeddha natuur, heel de volheid, hè, wat dat is, boeddhisten kennen vooral de term de leegte, de grote leegte. De grote leegte. Dat wordt wel gerelativeerd door te zeggen, Wij mogen nooit de grote leegte vergeten en gehecht blijven aan, zo heet het in het poëtische tekst, aan de wind en de maan van één dag. Dat is een beetje dat, het frivole van het leven. Maar omgekeerd, wij mogen ook nooit de wind en de maan van één nacht vergeten en alleen maar ons hechten aan het lege. Het is het allebei. Het is de volheid en het is de leegte. En ze vroegen een keer aan Daisen Suzuki, maar wat is dan die boeddhistische leegte? En dan zegt hij, het is volheid. Het is een ander woord, maar in een positieve taal. Je hebt de negatieve taal, de via negativa, hè, zoals Abbe het noemt, en zoals de belangrijkste orthodoxe theoloog, Russisch-orthodoxe theoloog, met een Franse naam in Europa, Olivier Guimond, die hem gekend heeft, die veel met hem gesproken heeft, die zijn werken geciteerd heeft. En ik moet ook zeggen, ik heb dus Abbe gekend, maar ik heb, voordat hij het boeddhisme kende, ook Olivier Clément ontmoet. Ik heb trouwens mijn eerste koan van hem opgekregen. Dat zal ik bij een andere gelegenheid wel eens vertellen. Een typisch christelijke koan. Ik kan het wel even vertellen. God is volledig mens. En God is volledig God. En elke poging om daar iets aan te met je bedenken, loopt stuk. En toen zei hij tegen mij, zei het in het Frans, maar dat kan ik niet meer nazeggen. En waar je stuk loopt, gaat iets open. Voor mij was dat abacadabra toen, ik had nog nooit van het boeddhisme gehoord. Ik was, hoe lang, 22 jaar denk ik. Maar in feite is dat ook, de kernteksten van het christendom zijn evenzeer koan, onmogelijke vragen, uitdagingen, een sprong. En zo is dat ook met kenosis, theosis. Zoals Masao Abbe dat noemt, ontlediging. De Godheid ontledigt zich zo volledig, opdat alles gered wordt. Meer nog, Masao Abbe zegt, opdat alles vergoddelijk wordt. Grenzeloos. En grenzeloos, dat moet u maar invullen op uw manier. Ik heb bij de inleiding al gezegd, dat voor de een is dat misschien thuiskomen. Ik ken ook iemand die altijd alleen geweest is, dat is een 70ste, 75ste, en alleen maar geleefd heeft met de muziek. En hij zei, voor mij is, als er een eeuwigheid is, is dat grenzeloze muziek. Ook dat is iets. Voor mij is het ontmoeting. Ontmoeting, hoe dan ook. Diepste ontmoeting, en ik kan het niet eens een naam geven. Ik kan er beelden van maken. Ik kan er voorbeelden van noemen. Zo'n beetje zoals in een mooie tekst van Gerard Reven, die kent u misschien allemaal, een gedicht wat hij ergens schrijft, nader tot u in het boek. Hè. Dan, hij was homofiel, en hij spreekt dan dus vooral over jongens die hem ooit geraakt hebben. Maar iedereen moet dat voor zich maar invullen, maar er zijn zoveel mensen, of meisjes of wat dan ook, die je geraakt hebben in je leven, dat is allemaal of je in iedereen even een glimp ziet. Ik weet dat mijn pleegmoeder een keer zei, toen ik mijn man ontmoette, zei ze, toen ik Grote Wol, toen ik die ontmoette, wist ik, ik zag in zijn ogen, dezelfde, ik zag in hem de ziel van mijn vroegere vriend die gestorven was, Sang-an, een Chinese jongen. Ik zag dat en ik wist het. Zij wist het met haar hart. Sommigen van u hebben haar gekend. Zij wist het zonder boekjes over Zen te lezen, maar die had zo'n grote wijsheid. Ik moet altijd zeggen, zij is voor mij toch de belangrijkste lerares geweest. En in dat gedicht van het Reven komt dat voor. Nu weet ik wie gij zijt. Of jij. Die jij waar we misschien allemaal, denk ik toch diep in ons hart, naar verlangen. Aan die grenzeloze ontmoeting. Ja? Dat is ook een uitdrukking trouwens van Masao Abbe. Wat ik zo mooi vind in het christendom, zegt hij, is de gedachte van de drie-eenheid. Dat beeld, dat betekent, het is één en tegelijk is het drie en het is afzonderlijk. Het is diepste ontmoeting die niet meer dualiteit is, die eraan voorbij is. Maar het blijft tegelijk, het is niet één. Het is ook niet drie of twee. Het heet dan wel Advaita, maar dat is weer zo'n filosofisch begrip waar ik ook niet veel mee kan. Maar in dat stamelen van Masao Abbe over de drie-eenheid zegt hij eigenlijk iets wat de grond van het bestaan is, bijvoorbeeld zeker voor mij, dat het ontmoeting is. He? Nu weet ik wie gij zijt. Eerst de jongen toen ik, zeg de jongen die ik, of ik heb dat voor mezelf ooit anders ingevuld, degene die ik toen heel jong al ontmoette en waardoor ik geraakt was en niet eens kon zeggen waardoor ik nou geraakt door dat meisje in mijn straat. Zo. Dat weet ik niet meer. Hoe oud was ik toen? 13, 14? En ik kwam uit het lof en daar was iemand en het deed iets met me. En dat was, Ja, het was iets wat je eerder verdrietig maakte. Eerder verdrietig maakte dan wat anders. En wat je bijna niet... En wat je zo vaak terugkomt. En dan eindigt dat gedicht van het Reven. En dan al de anderen die ik keer ontmoette. Maar steeds deed het me pijn. Alsof iets in mij brak en dan voorgoed verdween. Want dat is het ook. Want het is altijd verlies. Hier is altijd alles ook verlies. Ook tekort. En dan is zijn laatste woord. Verlies in de zin van Masao Abe. Het is ontlediging. En nooit het verlangen los te laten dat het voorbij dat verlies alleen maar dieper wordt. Dieper. Dieper. Alles wat we ooit verlangd hebben. Alles wat ooit opgevlamd is in ons hart. Wat zo ontstoken is. Wat dan ook en wat ons geraakt heeft. En iedereen moet dat maar invullen. Dat we daar trouw aan blijven. En dan eindigt hij ook met de woorden. O dood die antwoord zijt. Of dood die waarheid zijt. Nader tot u. Dat is ook van door de dood tot het grenzeloze leven. En dat is in feite opstanding. En daarover spreekt Masao Abe in dat boek. U zou het moeten lezen. Een van de hoofdstukken wordt vertaald door iemand van ons. Maar die is nu niet aanwezig. Het heet ook Kenotic God, Kenotic Christ. En het is echt een poging van hem om dat grootste mysterie van elke religie. Maar laten we even zeggen van het christendom. Wat het christendom zo uitdrukt in... zoals u allemaal weet, de brief van de Filippenzen. En ik nou ook. Dat werkelijkheid voor ons wordt. Ja. Ik zou het eigenlijk daarbij. Ik zou nog één ding daarbij willen zeggen. Ik moet dat ook voor mijzelf levend houden. Door het opnieuw te lezen. En door het in een andere variant te lezen. En soms bij een atheïstische schrijver heb ik het gelezen. Bij een Russisch schrijver, Vadim Shevner. Dat is een van de mooiste gedichten die ik ken. Atheïst, communist, maar die toch ergens schrijft dat, letterlijk staat het er zo, dat de nacht van de twijfel en het niet weten. Dus hij moet door iets heen gegaan zijn wat uitzichtloos was. Dat hem tot nieuwe openbaringen leidde. En dan schrijft hij een gedicht over dat ontmoeten voorbij de dood. Voorbij de herinnering, voorbij alles. Hij breekt eerst alles af in zijn geheugen. In alles wat hij denkt, waaraan hij zich vast kan houden. Het is echt die negatieve weg. Nee, het is niet dit, het is niet dit. Het is een mystieke weg om daar op het einde iets te beschrijven van een diepste ontmoeting voorbij alles. En al die getuigenissen samen, ja, die moet ik maar blijven lezen om het leven te houden. Net zo goed als het dienst hebben aan een liturgie. De paasliturgie. En 3 mei, de Russisch-Orthodoxe liturgie. U moet maar kijken of u ergens dat een keer meemaakt. Dat is echt een feest van opstanding. Ik heb een Russisch priester gekend, die een keer tegen een Rus, die ook in de kerk stond, en waarvan ik naar de hand hoorde, hij heeft het mezelf verteld, ik heb altijd mijn twijfels gehad. En daar kwam die priester met dat wierookzwart, Christos was kruisje, en dan kwam hij speciaal naar die man, pakte hem zo beet, en het is verdomme waar, hè, zei die vriend. Het is waar, hè. En hij knikte van zo, hij begon ook te lachen. Maar dat heeft mij iets duidelijk gemaakt van, het was gewoon een soort volkspriester, hoe diep dat geloof bij hem moest zijn. Ja, en dat zijn allemaal dingen die je bij ons leven kunt houden. Dat is het web van Indra. Iedereen kan voor de ander daar misschien wat leven aan geven. Ik zou er nog iets bij willen vertellen. Ook wat Masao Abe zegt. Ook in de dialoog met boeddhisme en christendom. Hij zegt, wij als boeddhist kunnen heel veel leren van de joods-christelijke traditie. Want, en dat staat er letterlijk, Buddhist language, die heeft de neiging to be too nihilistic. Het is te veel het accent liggen op, het is het niet, het is het niet. Dat is eenzijdig. Hij zegt zelfs letterlijk, het is 2 dimensies. Hij zegt zelfs erbij, ik moet mij dat ook verwijten, want in mijn meeste publicaties heb ik te veel het accent gelegd op die verticale dimensie en te weinig op de horizontale. Ik kom er in een andere thuisje nog op terug, op een heel ander gebied. Maar en die andere, dat is dat wij behoefte hebben aan taal, aan beelden, aan woorden, aan ons uiten, aan voorstellingen, die wij kunnen begrijpen. Dat hoort erbij, helemaal. Zo hoort het er ook bij, niet alleen te zeggen, wat gebeurt er bij de dood? Oh, we gaan op in de grote leegte. Dat is een heel concreet voorbeeld van wat ik pas hoorde, waarbij een boeddhist tegen iemand als troost dan zegt, nou ja, nee, na de dood, je kunt iemand niet meer bereiken, het is in de grote leegte. Dat is een uitdrukking dat het in de volheid is. En daar hebben wij als mensen altijd nog onze taal, dat we die kunnen bereiken. Dan moet u maar aanvoelen of u dat ook kunt, sinds de mensen die mij dierbaar zijn, daar praat ik gewoon mee, 's avonds. Als ik mijn laatste gebed doe, ik spreek daarmee. Is dat nodig? Nee. Moeten zij per se mijn stem horen? Die horen ze al voordat het in mij opgekomen is. Dat is niet nodig. Maar het hoort bij mensen om zich te uiten. Om te roepen. Om een taal te creëren. Als Kuan Yin heet, zij die luistert naar de noodkreten, betekent dat dat wij in elk geval zo deemoedig moeten zijn dat we onze noodkreten moeten uiten. En dat betekent ook dat wij in woorden uitdrukken ons verlangen om daar te blijven waar we eigenlijk denken niet bij te kunnen. Wat over de dood heen reikt. En om het heel concreet te noemen, dat voorbeeld wat iemand mij gaf, die sprak met een overledene. Het mooiste voorbeeld daarvan ken is van de beroemdste Chinese Chan-meester Xu Yun, die ooit transmissie kreeg van alle richtingen. Zoals hij spreekt, hij heeft zijn moeder nooit gekend. Zijn moeder is gestorven voor zijn geboorte. Het is een wonder dat ze hem hebben kunnen redden. Dat hij nog leefde toen ze hem zo verloste met een keizersnede uit zijn dode moeder. En hij heeft altijd verlangd naar zijn moeder. En daarmee proberen te praten. En op het einde van zijn leven, hij is 110 jaar geloof ik, of 111 geworden, dan heeft hij nog gezegd, ik heb nooit mijn moeder gezien. Die pijn is altijd gebleven. Dat is ook deemoedig om dat te zeggen. Niet van, nou, ik zit toch in de volheid, dat hoeft niet meer. En hij verlangt om dat te zien. Laten we dat ook levend houden. Ja? En laten we dat levend houden, ieder op zijn eigen unieke manier. Dat is niet één manier. Ook niet de manier waarop ik het nou verwoord. Shinryu Suzuki zegt een keer, als hij spreekt over het nirwana, dat hij dat ooit voor hem tot leven kwam toen hij dat grenzeloze beeld zag van die waterval, de Niagara of de Yosemite waterval ergens, en dat hij zei, dit leven is toch maar, we zijn kleine geïsoleerde druppeltjes die daar maar in het leeg hangen tot we eindelijk terugkeren in dat grote. Ineens, zei hij, ging er voor mij iets open. Dat was nieuw, dat was iets over wat leven en dood is. En dan zegt hij er iets bij. Probeer ieder voor u maar, voor u dat beeld te vinden wat het voor u openmaakt en levert. Op een unieke manier. Op een unieke manier. En een van die unieke manieren is inderdaad wat iemand mij dus vertelde over dat spreken met een gestorven kind. We gaan daarmee terug de stilte in.